Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
We zijn in de lente van het jaar 1907. Reeds 2 jaar verblijft Pater Jules de Wolf in het noordoosten van de grote Orthos-provincie of vicariaat, samen met pater Frans de Boek in de missiepost van Ho-Kia-Ho. Maar we konden vernemen hoe hij veel op reis is naar andere missieposten om de confraters al daarbij te staan. Zo begeleidde hij in de lente van het jaar ervoor 300 christenen gedurende 3 weken op boten op de gele stroom die verhuisde naar een nieuwe regio helemaal in het westen van de provincie. In de laatste brieven die we doornamen lazen we ook heel veel familienieuws, zoals het overlijden van zijn dierbare tante Elisa, die de missionarissen diep in haar hart droeg en steunde. We lazen ook hoe het missiewerk niet belette om van tijd tot tijd toch wat rust te nemen, maar ook om zich wat bezig te houden met, zoals hij het schrijft, wat verstrooiing. En dit is een grote interesse in de Vlaamse literatuur en cultuur. Een groot kenmerk van de familie De Wolf. En zo bezorgde de familie een grote kist met Vlaamse literatuur en tijdschriften. Maar ook ontdekten we hoe pater Jules veel meer dan zijn broer Jozef, een zeer gevoelig man was. En vele keren komt dit tot uiting in opmerkingen die hij schrijft, zoals ik heb van ulle allang niets meer ontvangen, of dat doet altijd deugd iets te mogen ontvangen. Het is altijd het eerste waar wij naar uitzien als brieven hiertoe komen. Of uw schrijven doet mij altijd veel deugd. Op 18 april 1907 schrijft onze onkel Pater: beste ouders, broer en zusters, mijn laatste schrijven moet geweest zijn rond half februari. Dat ik thans weer eens schrijf is niet dat ik vele te vertellen wete, maar om in de gewoonte te blijven en om van u lieden iets te meer nieuws te mogen krijgen. Met Passiezondag moest ik naar Siaonoor gaan en daarvoor moest ik over de gele rivier en het was nog juist te doen om over het ijs te stappen. De confraters van Siaonoor wilden op reis gaan een 15 kilometer naar het zuidwesten, naar christenen die wonen tegen de grote muur en al jaren geen priester meer hadden gezien. En zo verbleef ik een maand in deze missiepost. Terwijl ik aan het schrijven ben, vallen er enige druppels. Dat is goed teken voor deze tijd van het jaar. Moest het nu niet wat regenen, waren het te vrezen dat het er van heel de zomer niet veel van kwam. Dus we zullen maar hopen dat het een goed boerenjaar zal worden. In de Gazette van Brugge las ik dat er bij Ulle een ongewone bakte sneeuw is gevallen en een bijzondere koude winter geweest is. Maar wat zou het van hier bij ons zeggen? Bijvoorbeeld min 30 graden. Allemaal gegroet, een kruiske en een gebedje alstublieft, Jules de Wolf. En zo komen we terug bij een brief geschreven aan zijn twee zussen in het klooster, Godelieve en Anna, onder de zusternamen Marie, Godelieve en Ursula. We zijn reeds zo een brief tegengekomen, waar je aanvoelt hoe de pater het moeilijk heeft dat het allemaal in het Frans en zo chic moet gebeuren. En hij kan het dan niet laten dat ook te laten aanvoelen aan zijn zussen, op een ludieke wijze, hoe hij naar hen schrijft. Anderzijds is het Frans van onkel pater heel mooi en correct, en vernemen we eigenlijk wat meer details over het eigenlijke missiewerk. De brief is gedateerd op 10 juni 1907 en dus in het Frans, maar ik heb het voor jullie vertaald. De brief werd geschreven vanuit de missiepost van Kang Fang Ingtse, iets meer naar het noorden, waar hij nogmaals een vervanging moest doen. En ik lees. Chère révérende sœur Godelieve et ma chère révérende sœur Ursule. Sedert enkele dagen ben ik hier om een confrater te vervangen. Moet ik u nog zeggen welke grote vreugde ik ondervind, telkens als ik van ulle goed nieuws ontvang. En ik zou eerder mijn egoïsme moeten verwijten, omdat ik maar één brief schrijf per twee brieven die Gijle schrijft. Godelieve vraagt me te vertellen hoe men in Mongolië Kerstmis viert. Zoals u al kan raden, is het niet helemaal zoals dat gevierd wordt in de kerken in Europa, noch zoals in uw vrome gemeenschappen de Révérende Dame de Saint-André. Wat je hier onder andere niet hebt, is de voorstelling van een kribbe, met het kindje Jezus, Maria en Jozef, herders, een os en een ezel enzovoort. Wel, een of ander Europees of Chinees kleurprentje van het kindje en Maria, omringd door papieren geschilderde bloemen en enkele vetkaarsen in flessen of in tassen gevuld met zand. Of in welgestelde huishoudens ziet ge wel enkele kannen voor gelegenheid versierd met uit rood papier gesneden arabesken en chinoiserieën om boeketjes in te plaatsen. In voorbereiding van kerstdag worden in het dorp vele dingen nagekeken en hersteld zoals in de kerk. De timmerman is overeengekomen met de schoolmeester om de artistieke lantaarns in wit hout en met papier bedekt met inscripties te repareren en op te hangen. De leerlingen, met de meester op kop, beginnen zeer plichtsgetrouw alles mooi te vegen waarbij een wolk van stof opstijgt. Met vilt uit de vacht van schapen, geiten en honden worden de stoelen en de banken hersteld. Ook tellen en hertellen ze hun gekochte knallers, vuurwerk. Daarna gaan de jongens hun hoofd afscheren en kampt de een bij de andere zijn vlechten. En dat allemaal om zich schoon voor te bereiden op het sacrament van de biecht. En ondertussen volgen dan plots enkele kloppen op de gebarste klok of met de parochietamtam om de biecht aan te kondigen. Van 's morgens zijn de vrouwen al in de kerk en in de namiddag komen dan de mannen. Soms, 's avonds ook nog na het avondeten, enkele herders, die de ganse dag weg waren met hun kudde in de sneeuw van de bergen. En zo is de dag voor Kerstmis de kerk al reeds goed gevuld voor de biechten, zelfs al hebben de kleinere kinderen reeds gebiecht enkele dagen voordien. Zeer regelmatig komen de oudere christenen vragen of de priester de mis van Kerstmis niet zal opdragen om middernacht, zoals ze het zich vroeger herinnerden. Het is zo dat in de christeneenheden, waar de priester niet naar een ander dorp moet gaan, dat dit mogelijk is. En dan worden de drie missen onmiddellijk achter elkaar opgedragen om bij het aanbreken van de dag te eindigen. Inderdaad was het al zo in die tijd met Kerstmis dat er drie missen achter elkaar werden opgedragen. De eerste was plechtig en gezongen, en daarna volgden er twee stille of gelezen missen, 's morgens al om 4:00. Wij, missionarissen, proberen ook wat te rusten in onze kamer vooraleer de diensten beginnen. Tenminste, als ik niet gestoord word door enkele voorbereidingen in een kamer ernaast, waar mensen de kerstliederen voor het laatst inoefenen en voor een tiende keer manipuleren. En dan zetten we natuurlijk onze wekker op, om op tijd tegen middernacht de eerste mis op te dragen. Maar ons christenen hebben geen uurwerk of wekker nodig. In de dag hebben ze de zon, in de nacht de sterren en 's morgens kraait de haan. Het is enkel als het sterk bewolkt is, wat weinig gebeurt, dat ze hun tijd kwijt zijn. Dus als ik eerst even wil rust nemen en wat slapen na een vermoeiende dag, gebeurt het dat er een drietal christenen op mijn deur komen bonken om te laten weten dat het tijd is voor de mis, want het sterbeeld van de grote beer is aangekomen aan het middernachtsuur. En veelal schiet ik dan wakker een 5 minuten vooraleer mijn wekker afgaat. En in een handomdraai wordt de deur van het huis ingelopen en het huis overmeesterd en ge zijt geen meester meer van uw rechten. Eendracht maakt macht. De vuurspecialist steekt uw toorts aan om klaar te staan voor het Gloria in Excelsis, en met grote moeite kunt ge de een of andere kerel ervan weerhouden al uw jachtgeweer te nemen om het vuurwerk te gaan versterken. De wierookdrager wil ondertussen het wierookvat aan een andere afstaan en verbrandt daarbij zijn vingers. Mijn stoel in mijn kamer verdwijnt langs boven mijn tafel om ook naar de kerk te brengen en te dienen als zetel. Een ander kereltje, zeer ondernemend en slim, neemt uw chauffage weg om het aan te steken in de kerk, waar reeds enkele christenen samen het morgengebed bidden onder leiding van de schoolmeester. Ondertussen heeft de catechist zijn ceremoniekleed al aan en nodigt mij uit te komen, want alles is klaar. En ik hoor dat men al aan de litanie van Onze Lieve Vrouw is gekomen, en dat betekent dat het morgengebed aan zijn einde loopt. Maar ik heb toch nog wat tijd. Gelukkig wordt er nu nog een kerstlied gezongen in twee koren, alternerend mannen en vrouwen. De tekst herinnert in alle details het verhaal van Kerstmis. En gelukkig zijn er 30 strofen. En dat geeft me de mogelijkheid me rustig voor te bereiden op het heilig misoffer. En zo horen we ook de alleluia's klinken en de moeilijke woorden als Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem. Zo'n vreemde en moeilijke woorden voor onze Chinese christenen. En dat allemaal wordt nog vermoeilijkt in de vele rook van de vuurpotten. Voorzichtig worden dan 1 of 2 vensters geopend, oplettend om het nieuwe papier die erop plakt niet te scheuren. De ogen doen pijn en er wordt veel gehoest en de kleine kindjes op de armen van de moeders wenen. Maar gelukkig, na een tijd is er minder rook als het vuur echt aanwakkert en vanaf dan gaat alles beter. En ik betreed dan het altaar en de christenen zingen samen hun gebeden. En dan volgt het Gloria met een zeer grote emotie. En de vuurwerkmaker die buiten staat, wiens hart bonkt van de spanning, wacht op het moment dat zijn collega die aan de kerkdeur staat, teken doet dat het Gloria in de kerk begint. En dan schieten de vuurwerkregimenten in vuur al fluitend, rommelend, paffend, zodat glas in loodramen zouden barsten, moesten die er zijn. En de vele echo's in de bergen die zich herhalen, doen de bewoners van het dorp eraan herinneren dat de christenen het grote feest van Kerstmis aan het vieren zijn. En in de kerk beven de christenen van emotie en beleven het feest met nog veel meer ijver. Maar voor de jongens in de kerk is deze situatie zeer moeilijk. Meer dan ene staat klaar om naar buiten te lopen om misschien toch nog een intact petarke te vinden, ontsnapt aan de explosies. Maar de sterke hand van hun vader of van de gebuur houdt hen op hun plaats in de kerk. En dan volgt een kleine onderrichting. Het is niet zo moeilijk om onze arme christenen te vergelijken met de herders, die als eersten werden geroepen om het Godskind Jezus te komen aanbidden. Schenk uw harten, uw aanbidding enzovoort. Een eerbetoon even aangenaam als de geschenken die de brave herders gegeven hebben. Het is trouwens gemakkelijker weer te geven dan de rijke geschenken van de 3 wijzen. Bidden we voor de bekering van de heidenen. De ceremonie vervolgt dan met een vrome lezing speciaal voor het feest van Kerstmis. De schoolmeester heeft zich voorbereid daartoe bij hem thuis. Gehoort het aan zijn overtuigende stem dat hij de tekst bijna van buiten kent. De catechist, van zijn kant, volgt de tekst in zijn eigen boekje of over de schouder van de voorlezer moest deze plots verrast worden door een geheugenuitval. Maar ook de voorbereiding op de communie en het dankgebed daarna worden met luide stem uitgesproken. Het is omdat de christenen hier, zeer eenvoudige mensen, moeilijk uit zichzelf kunnen bezinnen en zich beter kunnen uiten met gemeenschappelijke formules. Thank you. Jullie hoorden een stille nacht, heilige nacht in het Chinees, op een zeer oud plaatje. De Chinese platenmaatschappij bestond reeds bij aanvang 20e eeuw. En grammofoons werden trouwens reeds in 1906 stilaan populair in de steden. En ik lees verder. Na deze plechtige mis werd ik verwacht in een ander dorp voor de tweede mis en een derde dorp voor de derde mis. En mijn paard staat ondertussen al klaar, helemaal gezadeld. Het is wel koud, maar ik ben goed warm gekleed met een schapenvacht, met een riem goed afgesloten, met erover nog een jas gevoerd met lamsvel. En een kap uit vossenleer beschermt mijn hoofd en nek, en in mijn hoge laarzen zitten nog vilten kousen. Handschoenen is beter van niet te dragen, want men riskeert bevroren vingers te hebben. Goed wrijven met de sneeuw en het vasthouden van het hoofdstel van het paard helpen beter. Hop op het zadel, geen sporen nodig, de frisse lucht prikkelt zowel het rijdier als de ruiter. En onderweg vervolg ik mijn dankgebed met het neurien van een Europees kerstdeuntje en vergeet alzo de koude van min 30 graden. En het pad gaat op en neer in de donkere nacht, maar gelukkig is het instinct van het Tartaarse paard zekerder dan de ogen van de ruiter. Zo'n koers in de stille, donkere steppen is bijzonder en bezielt mij, bedwelmt me bijna, vooral op kerstavond. En in de verte hoor ik de Mongoolse honden blaffen die de kudden bewaken en hoor ik het gehuil van de wolven in de bergen. Na mijn bezoek in de andere dorpen besliste ik niet direct terug te keren, maar verder te rijden naar een confrater in het dichtst gelegen dorp. En dan is het een gelukkig, onverwachts weerzien, waarbij wij elkaars handen schudden en een zalige hoogdag wensen. We eten dan samen het ontbijt en een lekkere sigaar geeft er een extra smaak bij. In de grotere missieposten waar veel personeel is, is er uiteraard een grotere, plechtige mis, begeleid met harmonium en Chinese symfonieën. En ik heb ooit geweten dat de confrater de liederen begeleidde met een Europese accordeon. In de loop van de voormiddag, na al die heilige missen, zijn er dan nog gemeenschappelijke gebeden en de christenen komen dan in groep plechtig een mooie feestdag toewensen aan de paters, vergezeld van muziek en vuurwerk. Op de middag, ook bij de arme families, volgt dan een maaltijd met vlees en meel, ieder volgens zijn mogelijkheden. In de namiddag volgt er een plechtig lof, en bij de zegening zijn er weer die vuurwerken die volop klinken. Voilà, mes chères sœurs, u vroeg me te vertellen hoe men in China kerstmis viert. Veuillez présenter mes deux révérendes sœurs dames, Godelieve et Ursule, mes respects à la pieuse communauté et recommander aux prières les chrétiens et les missionnaires des Orthos et particulier votre frère Jules de Wolf.
Thank you.